Wij staan vanavond vlak voor de ingang van de meest ingrijpende gelijkenis van de Heer Jezus zelf. Ik weet geen gelijkenis waarin de Heer Jezus nog scherper, nog confronterender, nog openlijker over de hel geschreven of gesproken heeft dan in deze gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. Of beter, de arme man en de rijke Lazarus. Wat zullen wij doen, vrienden, vanavond? Zullen wij die deur openen van dat vertrek waarin wij deze gelijkenis binnentreden, om te zien wat de Heer Jezus ons te zeggen heeft? Of zullen we naar dit verhaal kijken als een beeldverhaal in een vitrine? Met een glasplaat ervoor, tot een veilige beschutting, om niet al te zeer in aanraking te komen met de ernst van deze gelijkenis. Zullen wij die volle ernst over ons heen laten komen deze avond? Of zullen we proberen om dat alles doorklievende zwaard van de ernst van het leven, houdend aan die meningen, maar om het maar vooral niet toe te passen. En om als het ware die levende en die eeuwige realiteiten te eten en te drinken als voedsel voor ons hart, als waarschuwing. Zijn we bereid om alle woorden van de Heere Jezus te geloven? Pas vroeger mannen horen dat aan mij. Zo tijdens het gesprek. U gelooft toch ook niet in de hel, hè? Moeilijk, hè, op zo'n moment. Dan ben je eigenlijk net bezig om een goed gesprek te hebben met iemand en je probeert hem als het ware wat te lokken en te trekken en opeens zo'n vraag. Ik zei, meneer, ik zeg, geloof alles wat in de Bijbel staat. Alles wat de Heer Jezus gezegd heeft. Als hij zegt dat er een hemel is, dan geloof ik het. Als hij zegt dat er een hel is, dan geloof ik het ook. Maar zijn wij bereid, zijn we altijd bereid om naar alle woorden van de Heer Jezus te geloven? En zijn we bereid om al onze handelingen, heel onze dagelijkse levenspraktijk, door die wetenschappen, die twee wetenschappen, te laten aansturen en te laten bezielen door deze woorden van de Heer Jezus? Kom, laten we maar beginnen met een belijdenis en een bede. Om te zeggen, Heere, Gij heilige Israëls, wij zijn hier vanavond gekomen met wat voor motief dan ook. Maar wij stellen ons in uw tegenwoordigheid. Wij stellen ons voor u, wij spreken als het ware uit voor u. En doe het met mij in je hart. Heere, wij leven niet, of veel te weinig, eeuwigheidsgericht. Wij gaan op in de dingen van alle dag. We laten ons meesleuren door de roes van het materialisme. Door de genotspropaganda. We hebben ons laten infecteren door een selectief bijbelgebruik. En wij zijn heimelijk rechters geworden over allerlei waarheden in uw woord. En wij denken te kunnen oordelen of iets al dan niet belangrijk of gewichtig is, of niet. Heren, wie van ons kan zeggen, ik ben een pelgrim die op weg is naar die hemelse heerlijkheid. En ik leef in dat volle bewustzijn. Dat als ik vanavond naar huis mag, met die hoofdletter H, naar het hemelse huis, dat ik bij u zal zijn, Heren. Wie kan dat zeggen? Of wie van de onbekeerden in ons midden moet zeggen, ik leef in de bewustzijn van het feit dat ik een enkele hartslag of een enkele ademhaling verwijderd ben van die plaats waar die rijke man zijn ogen opgeslagen heeft, namelijk in de vlammen. Moeten wij niet zeggen, o God, wij zijn blind, verblind en verdoofd en versuft door alle doorns en distels die wij zelf in ons leven hebben binnengehaald, waardoor onze geloofsplant dreigt te verstikken of al verstikt is. En dat alles terwijl God zo genadig is om ons voor al die dingen te waarschuwen. En dan toch dat we een Bijbel mogen hebben, een oude en een nieuwe testament, in onze eigen taal. Beseffen we dat wel? Nee, dat beseffen we niet. Hoe andere duizenden christenen, die er reeds tot geloof gekomen zijn, hunkeren naar een eigen Bijbel. Of mensen die nog niet van de Heer Jezus hebben gehoord, zouden zeggen tegen een zendeling, waar is dan dat boek waarover God gesproken wordt? O, dat wij zo'n boek hadden van God. Moeten wij niet zeggen, o God, wat een oneindig gewicht van verantwoordelijkheid ligt op ons. Terwijl wij leven alsof de hemel een sprookje is en de hel een spookhuis. O Heer Jezus, vergeef ons dat wij uw offer daarmee zo vreselijk ontkrachten. Alsof u geen eeuwige straf gedragen had, voor de mensen die in u en bij u schuilplaats zochten en vonden. Het is alsof wij niet beseffen dat de echo van die woorden, het is volbracht, tot in eeuwigheid doorklinkt. Waardoor de hel geblust is, gedempt is. Van al degenen die zeggen, Heere Jezus, ik schuil in uw wonden. En het zien van uw doornenkroon is mijn leven. Omdat ik betrouw op u die een vloek geworden bent voor mij. Wel nu, zo wil God ons trekken. Ook vanavond, dat hoop ik, dat bid ik, dat wens ik. Met koorden van eeuwige liefde. Om ons te trekken uit die oppervlakkigheid. Om ons los te weken van dat ongeloof. Alsof hemel en hel twee woorden zijn. En twee geen twee realiteiten. Nu reeds. En eeuwig. Heere, help ons, moeten we bidden. Help mij, opdat wij ervaren dat u zich in uw majesteit in ons midden stelt. En omdat wij met verlangen en met diep ontzag, als het ware voor u neerknielen. Dat wij met verlangen, maar ook met huiver, het vertrek van deze gelijkenis binnentreden. Dan moeten we misschien wel zeggen, Heere, wij geloven, maar ook om onze ongelovigheid te hulp. Of moeten we zeggen, Heere, wij geloven niet, maar verbreek dan ons ongeloof en geef ons een rein hart. En vernieuw in het binnenste van ons een vaste geest. Maak in uw woord, Heere, mijn gang en treden vast. Vrienden, wij lopen over die smalle richel. Die smalle rotsrichel. Van dit tijdelijk leven. Links een eeuwige afgrond. En daarboven zweeft als het ware de Satan. En die nodigt ons met al die dingen die hij ons aanbiedt. Maar ondertussen zuigt hij onze ziel leeg als een spin haar prooi. En onder haar, onder die Satan, liggen de duizenden slachtoffers. De bodem van dat ravijn. Miljoenen die geloofd hebben in de leugen van de duivel. En die de tegenwoordige wereld opnieuw lief kregen. Nadat ze ogenschijnlijk tot geloof gekomen waren. En die klauwen van die verleider, laat ons dat nou onthouden en geloven. Die klauwen van die verleider, die druipen van bloed. Maar zijn stem is zo zoet. Zijn stem is zo zoet. Zijn aanbod zo lieflijk. Leef. Geniet. Ga desnoods naar de kerk. Maar één ding, blijf wie je bent. Rechts van onze man. De man van smarten. De Godmens, Jezus Christus. En met lieflijke en alles doordringende ogen wil hij ons ook vanavond aankijken. En ons doorzien. En zegt hij met kracht en liefde, bekeer je. En geloof het evangelie. Ik heb geen lust in je dood. Maar daarin dat je je bekeert. En leeft. Nader tot mij. En ik zal tot u naderen. Zoek mij. En leeft. Laat je ziel in vettigheid zich verlustigen. Neig uw oor. En kom tot mij. O alle gij dorstige. Als je vermoeid en belast bent. Kom tot mij. Geloof in mij. En gelijkerwijs de schrift zegt. Stromen van levend water. Zullen uit je binnenste vloeien. Sla de hand aan de ploeg. En zie niet om. Tot op hetgeen achter is. Maar zie op mij. En vertrouw op mij. En zoek eerst het koninkrijk van God. En zijn gerechtigheid. En al die dingen waarover wij zo druk zijn. Op wereldsgebied of op kerkelijk gebied. Ach, ik wil voorzien. Maar zie op mij. En zoek de dingen die boven zijn. Verzadiging van vreugde is bij mijn aangezicht. Lieflijkheden in mijn rechterhand. Eeuwig. En achter deze zaligmaker zien wij een vergezicht van de hemelse heerlijkheid. Dat wat in geen oog of in geen hart is opgeklommen. Geen oog heeft gezien. Geen oor heeft gehoord. En daar zingen de gezaligden het lied van Mozes. En het lied van het lam tot in alle eeuwigheid. Treuring en zuchting zullen wegvlieden. En eeuwige blijdschap is op hun hoofden. De Satan naar Christus. Zo gaan wij door het leven. Over die smalle rotsrichel. Maar beleven we het nou ook zo? Geen sprake van. Of zeg ik te veel? Geen sprake van. Wij voelen ons zo zeker als wat. Wij leven niet op een smalle rotsrichel. Wij voelen ons vast op een breed rotsplateau. En wie zal ons daar ooit vanaf kunnen vagen? De weg is breed, dat klopt. Maar het gevaar om verloren te gaan achter is maar een gedachte. Dat is een gedachte waar we misschien reeds aan gewend zijn zelfs. Dat kan. En waar we zelfs zogenaamd zo hard in geloven, dat we mensen die daar niet in geloven verketteren. Maar geloven we het nou zelf? Zeggen de mensen van ons, kijk, dat kun je wel zien, hè? Dat kun je wel merken. Die gelooft én in de hemel, maar ook in de hel. Kijk eens hoe hij of zij leeft. Nee, onze plannen en onze planningen, die zijn zo vaak horizontaal. En daarom fataal, omdat ze niet verticaal zijn. En daarom hebben we het nodig, ook vanavond, deze gelijkenis. Dat geloof ik. Tenzij iemand zou kunnen zeggen, man, waar heb je het over? Als je eens wist hoe ik geestelijk dicht bij de Heer mocht leven. Ik leef iedere dag met die twee realiteiten voor ogen. Alsof aan de ene kant die afgrond is, aan de andere kant die eeuwige heerlijkheid. En ik voel me altijd maar in het midden staan, om de mensen om me heen te nodigen. Zo leef ik. God zegene je, broeder. God zegene je, zuster. Blijf in deze uw liefde. En laat uw kroon niet ontnemen. Maar leef zo. Leef zo door. In afhankelijkheid van hem. Maar als dat niet zo is. Als dat niet zo is. Dan zegt, oh Heere, wat ben ik daar zo vaak ver vandaan. Of ik leef daar alleen maar bij vandaan. Laat ons die gelijkenis tot ons nemen. Kom mee. En laat ons door de deuren van dit vertrek, als het ware, van dit grote gebouw binnentreden, van dit machtige beeldverhaal wat de Heer Jezus ons laat zien. Laten we dit heiligdom binnentreden met ontzag, maar ook wel met huiver. Maar toch ook met verlangen. En dan krijgen wij een inzage. God zal ons 7 vertrekken tonen. 6 uit deze gelijkenis en nog 1 andere. In de eerste zaal, in dat eerste vertrek, zien wij een rijk man. In dit leven. En tweede, een arm en beklagenswaardig man. In dit leven. En de derde, zien wij wat er op aarde gebeurt als die arme man sterft. En de vierde zien we wat er op aarde gebeurt als die rijke man sterft. En de vijfde zien we wat er na het sterven gebeurt. Maar onzichtbaar voor ons, met die arme man. En in de zesde, wat er na het sterven gebeurt van die rijke man. Ook onzichtbaar voor ons hier op aarde. En dan komt er nog een zevende. Daar komen wij straks bij. Wij kijken in de eerste zaal, in dat eerste vertrek. God opent de deuren als het ware voor onze ogen. Kijk eens. Oh, wat een huis. Wat een huis. En wat een personeel. En wat een gezinsgeluk. Dat kan niet anders, dat is een gezegend man. Wat een leven. Maar daar heeft hij natuurlijk hard voor gewerkt. We zouden zeggen, daar heeft hij al die jaren voor krom gelegen. En nu lijkt hij te kunnen rentenieren. Dan moet je dat erf zien. Alles ademt rijkdom. Overvloed. Kijk, daar vlak bij die oprijlaan zouden we zeggen. Zo vlak bij de ingang van het huis. Daar ligt de arme zwerver. Bedelaar. Ja, die kennelijk heeft hij daar een goed plekje. Want een bedelaar die gaat natuurlijk niet naar plekjes waar hij niks te verwachten heeft. Zal ik je wat zeggen? Iedereen die deze rijke man ziet, die begeert diep in zijn hart, zeg maar eerlijk, zo te zijn. Dat te mogen bereiken in dit leven. Hoe leeft hij dan? Leeft hij zo slecht? Nee, dat is het juist. Er staan geen echte, duidelijk uitspattende zonden van hem beschreven. Daarom moet je hem ook niet heel ver weg zoeken. Dat zoeken we vooral een beetje dichtbij. Het was geen man van opzichtelijke uitspattingen waar iedereen schande over sprak. Het was geen corrupte maffiaman. Het was geen topcrimineel, zouden we zeggen. Oh nee, eigenlijk wel een beschaafd mens. Hij leefde vrolijk en alle dag prachtig. Is dat dan verkeerd? Is rijkdom op zich verkeerd? De mooie kleren dan toch verkeerd? Paulus zegt toch, verblijdt u te alle tijd in de Heere? Salomo zegt, laat uw kleding te alle tijden wit zijn. Ja, zijn garderobe was weliswaar van uiterst goede kwaliteit. Hij droeg purper. Een fijne lijnwaadskleding. Het kwam uit Tyrus en uit Egypte. Het was bijna koninklijke kledij. Maar wat was dan zijn zonde? Was die rijkdom op zich dan verkeerd? En die kleren? Nee. Ach, gelukkig, denk je. Kijk, jou moet God hebben misschien vanavond. Die dat denkt. Omdat je misschien bang bent dat je anders wat zou moeten inleveren. Of omdat je anders zou moeten gaan leven. Die denkt, ach, gelukkig. Mooie en dure kleren. Rijkdom is op zich dus niet verkeerd. Daar kan ik dus mee doorgaan. Dat weet ik niet. Wat was dan zijn zonde? Nou, dat hij zich kleedde. Dat hij zich at. En dat hij at en dat hij dronk. En dat hij vrolijk was. En alle dag prachtig leefde. En misschien zelfs wel bad. En naar de synagoge ging. En dat alles deed hij zonder God. Maar op zich allemaal geen slechte dingen. Maar hij deed het allemaal zonder God. Hij eerde het schepsel boven de schepper. Zoals Paulus zegt in Romeinen. Omdat hij God kennende hem niet als God verheerlijkt had of gedankt. Maar verijdeld was geworden in de overlegging van zijn gemoed. En zijn onverstandig hart was verduisterd geworden. Zoals een Bijbelverklarer zegt. Zeker zal het in zijn bibliotheek niet ontbroken hebben aan enige kostbare handschriften van de Tora, van het psalmboek en van de boeken der profeten. Maar zo hij ze ter hand nam, het was slechts om zich te vermaken in de schoonheden van de stijl en de diepte van hun gedachtegangen. Dan aan de inhoud zich een verdere invloed te geven in zijn leven. Zeker. Hij bracht rijke offeranden van stier en lammer en bokken. Maar van het offeren van een verbroken en een verslagen hart wist hij niets. De rijke man. Wat was zijn eerste levensbehoefte? Om zich te kunnen verheugen in dit tijdelijk leven. Het is heel goed mogelijk dat hij leefde met God in zekere zin. Want hij leefde met godsdienst. Met religie. Of dat hij zich bezig hield met spiritueel bezig zijn. En dat het allemaal daar een plaats in had. Maar hij diende God niet met heel zijn hart. Met heel zijn ziel, heel zijn verstand en al zijn kracht. 4 definities van zijn zonde. Komen ze dichtbij of niet? Luister. Zijn zonde was dat hij gelukkig kon zijn zonder God op de eerste plaats van zijn leven te hebben. Kun je dat? 2. Zijn zonde was goede dingen te doen zonder dat hij ze uit liefde tot God deed, maar als offer voor God. 3. Zijn zonde was dat hij wel spijt had van zijn slechte dingen, maar vanwege de sociale en de maatschappelijke gevolgen daarvan, als wel dat hij droefheid had naar God. 4. Zijn zonde was dat hij zijn slechte dingen wilde compenseren door goede dingen, in plaats van dat hij als Petrus bitter weende en met al zijn slechtheid zich op al Gods goedheid alleen verliet. Wat is de zonde van rechtzinnige en serieuze jongeren? Dat ze buiten de Heere Jezus nog zoveel dingen hebben waar ze op kunnen steunen. Wat is de zonde van de postmoderne mens? Atheïst of humanist of wat voor een ist. Dat hij zich spiegelt aan de maatschappij om hem heen. En dat hij zijn eigen geweten dat daarmee vergelijkt en dat reflecteert, zou je kunnen zeggen, en vervolgens rust en vrede krijgt in zijn gemoed. Omdat hij zegt, zie je wel, valt met mij best mee. Dus ik zou eens zien naar de gemiddelde mens, de gemiddelde burger van dit land. Nou, als iedereen zo was als ik. Zonder Gods getuigenis te willen erkennen. Zonder zichzelf te willen onderzoeken. In het licht van het alles doordringende leven en sterven van de Heer Jezus. Nee, dat niet. Jezus heeft ook een plaats, zegt de beschaafde burger in Nederland. Tuurlijk, Jezus, een verlicht leraar geweest. Ik geloof ook best wel dat hij geleefd heeft. Nee, niet gelopen over het water. Nee, niet gestorven aan een kruis en weer opgestaan. Niet de vloek gedragen, wat denk je nou, de vloek alsof wij een vloek verdienden. Nee, zo niet. Maar Jezus heeft inspirerende dingen gezegd. Oh, zeker? Nee, zo is het niet. Hij is alles, of hij is niets. Maar waar komt dan die gewetensrust vandaan bij de mens in onze maatschappij? Zij komt voort uit deze gedachte. Als er een God is en als hij bestaat, dan zal hij genoegen nemen met iets dat onvolmaakt is. Dat is echter onmogelijk vanwege Gods volmaaktheid. Alleen Jezus, alleen zijn heiligheid, alleen zijn sterven, zijn plaatsvervangend offer, kan bestaan te midden van het vuur van Gods heiligheid. En alleen dat kan genoeg doen aan de eisen van Gods wet. Maar zal die rijke man nou nooit eens nagedacht hebben in het leven? Tuurlijk wel! Al zou je de rijkste man in Nederland zijn of de mooiste vrouw van de wereld, het grootste huis bewonen en noem alles maar op, het gelukkigste huwelijk hebben, maar zo af en toe, zo'n nare kaart, collega overleden, familielid, nou dan moet je naar die rouwplechtigheid. Ja, en dan ga je wel eens nadenken over het leven. Ja, als mijn leven nou voorbij is, ja, wat dan? Wat dan? Wat heb ik ervan gemaakt? Dacht hij ook. Tja, en dan de volgende dag, dan dronk hij wat minder. En de volgende sabbat gaf hij wat meer aalmoezen. En hij bad dus wat langer. Maar uiteindelijk bleef zijn leven en zijn hart hetzelfde. En dat heeft hij volgehouden. Dat heeft hij volgehouden. Tot aan zijn oude dag. Tot aan zijn pensioen. Of beter gezegd, tot aan het bejaardenhuis. Dat is de rijke man. De volgende ruimte. Tweede vertrek. Het gaat wat sneller. Kijk, daar ligt die arme man. Die we al genoemd hebben. Ligt er zo. Aan de poort. Voor de poort staat er zelfs in Lucas 16. Van die rijke man. We weten heel weinig van hem. Heel weinig, maar genoeg. Genoeg. Het is een bedelaar. Mocht niet. Er mocht niet gebedeld worden in Israël, want de Heer had gezegd, de wezen, de weduwe en de vreemdeling. En ieder die maar gebrek had, die moest leven van dat wat zijn naaste hem gaf. Niet al bedelend, maar daar moest voor gezorgd zijn. Opdat er geen bedelaar onder u zal zijn. Want ik ben de Heer, uw God. Dus die Lazarus, die ligt er als een aanklacht tegen de maatschappij. Dat wil. Hij zit niet, hij ligt. Uitgeput. Psalm 116. Uitgeteerd. Onder de zweren. Vreselijke ziekte. Verzwakt. Had niet eens meer de kracht waarschijnlijk om zijn hand op te heffen. Of misschien een heel klein beetje. Zijn liggen daar in hulpeloosheid. Is een krachtige smeekbede. Och, voorbijganger. Och, rijke man. Geef mij een aalmoes. Wat waren zijn vrienden? Had hij wel vrienden? Een paar. Het waren de vrienden die hem elke morgen daar in die poort neerlegden. Want lopen konden niet zeer waarschijnlijk. Wat was zijn gezelschap dan overdag? Honden. Straathonden. Die likten zijn zweren. Vreselijk. Net als gieren. Die zo gierig zijn. Dat ze niet meer konden wachten tot het aas, om zo te zeggen, nog geen aas was. Maar al begonnen te eten van het dier wat half dood daar verscheurd lag door de roofdieren. Maar vast beginnen. Vreselijk. Zo likken die honden. De zweren van deze Lazarus. En doen ze zich te goed aan het vuil uit zijn zweren. Heeft die man nog verlangens, die Lazarus? Zo'n hoopje ellende. Zou die nog verlangens hebben? Ja, hij begeert de kruimels. Dat niet. Niet meer de kruimels van de tafel van die rijke man. Zijn het al zijn verlangens? Nee, nee. Hij heeft een machtige naam. Lazarus. God is helper. Wat zeg je? God is helper? Nou, dat vloekt met zijn leven. Nee, nee, nee. Nee, nee, dat zullen we straks wel zien. Zijn naam is een machtige naam. En zoals hij daar elke morgen gedragen wordt door zijn vrienden, hij heeft in dat dragen zelfs nog Gods goedheid ervaren. Van onder eeuwige armen heeft God nog mensen als het ware geneigd om hem daar neer te leggen. Onbegrijpelijk hoe een kind van God altijd weer door de Heilige Geest in alle dingen de goedheid van de Heer kan zien. Waarvan de wereld zou zeggen, de wereld zonder God of de kerk zonder God, moet je nou zien. Deze man, die kon toch, ondanks alles, smaken en zien dat de Heer goed was. En dus je verstaat dat. Dat zal blijken. Dat is gebleken. Anders zal hij niet daar komen waar hij komt. Smaakt en ziet dat de Heere goed is. Wel gelukzalig is de man. Al lig je er als een hoopje ellende. Wel gelukzalig is de man die op hem vertrouwt. Die zich laat dragen. Door Christus. Die man was een kind van God. Dat zou niet zeggen. Waarom niet? Omdat wij last hebben van die onuitroeibare gedachte dat als je een kind van God bent, dat je voorspoed hebt in het leven. De drie vrienden van Job dachten het ook. De goddeloze gaat het slecht, de rechtvaardige goed. Nee, zegt Elihu, zo is het niet. Zo eenvoudig is het niet. Nee, zegt de Heer Jezus, in deze wereld zul je verdrukking hebben. Maar heb goede moed. Ik heb dit wereld overwonnen. Daar ligt die man uit te teren. Maar hij zag op hem neder. Die man heeft daar ervaren wat staat in Jesaja. Hoor aandachtig naar mij. Hoor in uw ziel zal leven. En eet het goede. Ja, ze kon die man van de kruimels eten. En toch daarin het goede ervaren. En laat uw ziel in vettigheid zich verlustigen. Lazarus, God is helper. Nou, ik zie er niks van, zeg je. Ik zie er niks van. Let maar eens op. Let maar eens op. Zo gaat het zo vaak. Duizenden en duizenden kinderen van God zijn gestorven. Als een hoopje ellende. Doodgemarteld. Afgeranst. Uitgeteerd. Beklagenswaardig. Als je tenminste niet zou weten wat in hun hart omging. Als je tenminste niet zou weten wie hun God is. Niets kan hen scheiden van de liefde van Christus. We gaan naar het derde vertrek. Misschien voelen we ons wel wat bedrukt en droefgeestig. We moeten naar de volgende zaal. Op zekere dag is de derde zaal. Dan zien we hoe die arme man sterft. En wat er in dit leven dan gebeurt. Op zekere dag hebben die dragers van Lazarus hem daar weer bij die poort gelegd. Proberen we het ons even voor te stellen. En we proberen als het ware nu te denken aan dat gebeuren en te vertalen in deze tijd. We zouden zeggen, ze hadden kunnen zeggen, nou makker, we hopen dat die rijke man een gulle bui heeft vandaag. Dat gunnen we je zo. En tot ziens. En tot vanavond, als we je erop komen halen. En ja hoor, daar ligt hij nog geen kwartier. Of daar komen die honden weer. Komen ze zijn kruimels stelen? Of zijn wonderlikken? Kijk, na enige tijd komt er een bediende. Probeer het ons zo voor te stellen. Zou toch kunnen? Na enige tijd komt er een bediende uit dat rijke huis. Dat grote huis. Kijk eens man, vandaag wat extra's. Tenminste, dat wil hij zeggen. Maar kijk, het hoeft niet meer. Het hoeft niet meer. Het geschiedde dat de bedelaar stierf. Hij hoefde geen eten meer. Hij hoefde geen mand vol kruimels. Hij hoefde geen tafel vol met brood. En de heerlijkste gerechten. God zelf had hem het allerheerlijkste gegeven. Wat maar te bedenken is. Ingaan in de eeuwige heerlijkheid. Een einde maken aan zijn lijden op aarde. Lazarus is gestorven. Roerloos ligt hij daar. Roerloos. Honden worden weggejaagd en de bediende die probeert de vrienden van die Lazarus te zoeken. Ja, die vriend van u is gestorven. Wil u hem weghalen daar? Op een veilige afstand kijkt die rijke man uit zijn huis. Hoe dat lijk van die Lazarus wordt weggedragen. Zo, daar zijn we mooi vanaf gekomen. Het was toch altijd maar lastig, die bedelaar daar. Aan het eind van mijn erf. Het was toch nooit een fijn gevoel als je daar langs liep. Nee, ergens was er altijd iets wat knaagde. Logisch. Zal die begraven zijn? Zal er voor hem een mooie grafspelonk zijn? Nee, is dat niks van. Het gaat alleen maar dat hij stierf. Ergens achteraf. In een kuil, zouden we zeggen. Jesaja 57, vers 1 en 2. De rechtvaardige komt om. Maar er is niemand die het ter harte neemt. Als die rijke man eens wist wat er gebeurd was die dag. Wat was dan het einde van Lazarus? Hoe sta je daarbij? Denk je nou... O God, hoe kunt u zoiets toelaten? Zo'n ellendig leven gaat hem daar zomaar liggen en dan gestorven zijn. Vreselijk. Hoe heeft u dat toe kunnen laten? Hier de mensen van uw volk vergast, gemarteld, uitgeteerd. Wacht, ik kijk niet ver genoeg. Kijk verder. Straks komt de rest. Dan zie je de achterkant van het aardse toneel. Het vierde vertrek. Wat er gebeurt toen de rijke man stierf op aarde. Wat de mensen, zeg. Wat de mensen. En wat een verdriet. Een hele stoet staat in de rij. Om de familie, de rouwende familie, te condoleren. Ja, ja, na een lang leven is uiteindelijk toch ook in zijn leven de ziekte gekomen. Of wat voor een ziekte, hoe dan ook. De dag gekomen waarop zijn armoede bleek. Welke armoede? Dat goed geen nut doet ten dagen van de verbolgenheid. Dat alleen gerechtigheid redt van de dood. En dat als een huichelaar sterft zijn verwachting vergaat. De beroemdste artsen waren natuurlijk van tevoren opgetrommeld. Meneer, wat u ook kan doen en wat uw medicament ook kost, geld speelt geen rol. Al kost het me mijn halve vermogen. Maar meneer, maak mij beter. Nou, zo kon hij altijd iedereen bedienen en opdrachten geven en orders geven. Maar op een dag heeft de dokter zijn hoofd geschud. En zijn ogen dichtgedrukt. Er baat niets meer. Mevrouw, uw geliefde man, is gestorven. Maar nu, onmiddellijk, komt het hele rouw ceremonieel, om zo te zeggen, in gang. Kostbare specerijen, klaagvrouwen, van alles is aangetrokken. Alles wordt tot in de puntjes geregeld. En dan wordt hij uitgedragen. Uit zijn huis. Wat een mensen, zeg. Wat een mensen. Voorbijgangers, zou je zeggen, en toeristen, die vragen nieuwsgierig wat er aan de hand is en wie er wel niet gestorven is. Het lijkt wel een koning die gestorven is. Ja, ze zeggen dat hij miljonair was. Ze zeggen dat hij multimiljonair was. Ze zeggen dat hij miljardair was. Ze zeggen dat hij de helft van zijn vermogen aan de tempel heeft overgemaakt. En ze zeggen dat hij de wet van Mozes toch best heel goed kende. En ze zeggen, en ze zeggen, en ze zeggen, maar wat zal God zeggen? Luister straks maar. Nou verlaten we de eerste verdieping van het huis, van het vertrek. En dan gaan we naar boven. Dan komen we op de bovenste etage. Kijk, de benedenverdieping was allemaal over tijd. Was allemaal tot aan het sterven. Nou begeven we ons naar de bovenverdieping. En dan gaat het om eeuwigheid. Vanaf het sterven tot in eeuwigheid. Hoor, daar klinkt het goddelijk bevel. Als die arme man gestorven is, die Lazarus. Gij engelen, daal af naar de aarde. En neem de ziel van mijn geliefd kind op. En draag hem tot in de armen van Abraham. Hoor hoe myriaden van engelen nu reeds de lofzang beginnen te zingen. Daar zal straks een koningskind binnenkomen. De hemel is vol van heilige lofgezangen. En snel als het licht dalen de godsgezanten af. Naar de aarde en onzichtbaar voor wie ook maar. Nemen ze daar Lazarus uit dat graf. Nou ja, graf is een groot woord. Uit die kuil. Maar wat de mensen ook denken en hoe zij geoordeeld hebben. God ziet zo anders. De mens ziet aan wat voor ogen is. Maar God ziet het hart aan. En zo, met schrik zou je al zeggen, ontwaakt Lazarus uit zijn doodslaap. En dan ziet hij het. Weer zijn daar dragers. Maar niet om hem als een hoopje ellende naar de poort van de rijke man te brengen, tot voor de poort. Maar nu komen er hemelse dragers om hem te brengen binnen de poorten van de eeuwige heerlijkheid. Daar gaat hij, van de aarde naar de hemel. En toen hebben de engelen als het ware op de deur geklopt. En klonk daar een stem. Wie zijt gij? Wij zijn uw dienaren, o Allerhoogste. En wij hebben hier Lazarus. Daar klinkt de stem. Doe open. Kom in, gij gezegende des Heren. En beërf het koninkrijk. Over weinig zijt gij getrouw geweest. Over veel zal ik u zetten. Zal hij gezegd hebben. O Heere, mijn God en zaligmaker. Mijn Heere Jezus. Mijn Verlosser. O Abba, Vader. O Geest van God. Halleluja, het is toch waar. Ja, zie je, het was toch waar. Gij waart mijn helper. Loof de Heere mijn ziel. Tot in alle eeuwigheid. Neem plaats, mijn kind, in de schoot van Abraham. Hij zou haast gezegd kunnen hebben, o Abraham, jouw geloof heeft mij zo vaak beschaamd, maar ook bemoedigd om tegen hoop op God te vertrouwen. Maar ik heb ook wel dagen gehad, hoor, dat ik daar lag weg te teren. En dat ik zei, o Heer, kind u me nou echt nog of niet? Of lig ik hier maar weg te sterven? Maar nee, Heer, u hebt uw woord gehouden. Gij hebt mijn pad gekend. U hebt mijn geloof tot rechtvaardigheid gerekend, zoals bij Abraham. En daar heffen de engelen lofzang aan. Ere, zij God, nademaal ook deze, een zoon van Abraham was. Want de zoon des mensen is gekomen om te zoeken, zalig te maken, wat verloren is. En zo leeft deze Lazarus en juicht hij voor Gods troon. Of is hij bevorderd tot heerlijkheid, zoals sommigen zeggen. En daar zijn alle tranen van zijn ogen afgewist. Er zal geen dood meer zijn, nog rouw, nog gekrijt, nog moeite. De eerste dingen zijn weggegaan. Soli, Deo, Gloria. Je zou wel altijd in deze zaal willen blijven zitten, om dat te mogen zien, dat heerlijke schouwspel. Maar kom, wij moeten nog twee vertrekken betreden. En nog één vertrek voor de pauze. Zesde vertrek. Wat er gebeurt met de rijke man naast zijn sterven. Je hoort de mensen nog napraten. Over die geweldige opkomst. Wat een meeleven. Hartverwarmend gewoon. En wat een gulle gifte had hij gedaan voor de tempeldienst. Ja, goed, zeiden de mensen. Hij leefde wel niet zo stipt als sommige fariseeën en wetgeleerden, maar toch. Zijn naam werd toch maar met ere genoemd, hè? Toen er verteld werd wat voor een gift hij deed voor de tempel. En die geweldige toespraak, hè, van die oudste broer van de 5 die nog over waren gebleven. Indrukwekkend. De lovende woorden. En dat graf. Een bezienswaardigheid gewoon. En die indrukwekkende inscriptie op zijn graf. Vanuit de psalmen. Machtig gewoon, machtig. Hoor, daar klinkt de stem, de allesdoordringende stem, van de opperste rechter, van hemel en aarde. En wat de mensen ook gezegd hebben, bindt hem aan handen en voeten en neemt hem en werpt hem weg in de buitenste duisternis. Want al daar zal zijn, wening en knersing van tanden. En ik zag een engel afkomen, Openbaring 20. Uit de hemel hebben ze een sleutel. Van de afgrond. En snel als het licht spoedt hij zich ook naar deze indrukwekkende grafspelonk van die rijke man en ontneemt het graf haar doden, gebalsemd met de duurste specerijen. En dan gebeurt het. Dat vreselijke en onbeschrijfelijke moment van het wakker worden. Hij slaat zijn ogen op. In de hel, zijnde, in de pijn. Hij ontwaakt. Hij wordt wakker. Het is voorbij. Hij leefde verleden tijd. Alle dag vrolijk en prachtig. Maar is nu voorbij. O, leefde hij maar niet meer. Bestond hij maar niet meer. Nee. Was hij maar vergaan tot niets. Nee, dat kan niet. God heeft de eeuwigheid in ons hart gelegd. Wat zou de onbekeerde het wensen? Als ze voor God staan, op deze wereld, een mug te zijn geweest. Een mug. Of een vlieg, of een hond. Als ze maar niet eeuwig zouden bestaan. Uw zonden zullen u vinden, zegt de profeet. Als zij u gewaar worden. Weet je wat we eigenlijk doen als wij zonden begaan? Dan zijn wij leeuwenwelpen aan het geboren doen worden. En die zijn we aan het voeden. Tot op de dag dat al die zonden als leeuwen op ons afkomen. Om ons te verscheuren en om ons te brengen aan de voeten. Van de koning, de vorst der duisternis die wij gediend hebben. Wat? Waar ben ik? Hij wilde als het ware schreeuwen tegen zijn vrouw. Ik heb gedroomd, ik heb zo vreselijk gedroomd. Hij wilde opstaan uit zijn bed. Hij wilde naar beneden gaan. Hij wilde zich uit de ogen wrijven en hij wilde naar buiten kijken. En hij wilde in de stille nacht naar de sterrenhemel kijken. Om te zien dat het alles maar een droom was. Maar het is omgekeerd. Het is omgekeerd. Zijn leven was een droom. En dit is de werkelijkheid. Vrienden, wij mogen de hel niet mooier maken dan zij is. Er staat dat hij zijn ogen opsloeg, zijnde in de pijn, zijnde in die vlammen. De hel is een plaats van vlammen, zegt de Heer Jezus. Elke vlam die wij zien. De vlam misschien van de aansteker waarmee je sigaret aansteekt. Of de vlam van de lucifer waarmee je een kaars aansteekt. Het vuur van het gasfornuis. Elke vlam is een breek, is een roepstem. Zal ik jouw toekomst zijn? Of zal ik de toekomst zijn van je vijand, van de Satan? Of is de vijand je vriend? Is dat je meester? O God, help mij om te spreken over dat vreselijke. Met bewogenheid, met uw genade en met uw liefde. Met haat jegens de zonde, met haat jegens de duivel. En anderzijds is elke vlam een vraag. Wil je ook vervuld worden met het vuur van de Heilige Geest? Wil je ook dat het vuur van Gods heiligheid je leven schoon brandt van alle zonde? Wil je heilig voor hem leven? Treed toe en kniel neer voor deze Christus, die zichzelf liet verteren door het vuur van Gods heiligheid. O, geloof het, het is niemand anders dan de Heere Jezus zelf die deze woorden spreekt, die zo'n grote liefde had voor deze wereld, dat hij zichzelf liet kruisigen, geeselen, doorspijkeren, opdat je niet verloren zou gaan. Die Jezus, die heeft gezegd, en zie, was een zeker rijk mens, en wat er verder volgt. Hij sprak zo openlijk over de hel als een plaats, als een werkelijke plaats, als een bestemming. Ja, ik weet het wel, de mensen zeggen dat soms de hel, nou joh, dat is de op aarde. Hé, je hebt toch soms mensen die maken zo vreselijk van mee, nou die leven eigenlijk op, dat is de hel op aarde. En dat is de hel. Ach, was het maar waar. Was het maar waar. Dan was het daarna voorbij. En dan te bedenken. Hoe erg. Dat niet een enkeling uit het hele menselijk ras op die plaats komt. Maar de meesten. De meesten. Breed is de weg die naar het verderf leidt. Velen zijn er die daarop wandelen. Smal is de weg die naar het leven leidt. Om ons te ontmoedigen? Nee. Om ons des te meer te beijveren. Om Christus te zoeken. En hem te volgen. Wat zegt de Heer Jezus tegen de discipelen over angst en mensenvrees? Wij, ik, die zo vaak denk, ach Heer, help me toch, ik ben zo bang. Zal ik wat zeggen tegen hem of haar? Wat zegt de Heer Jezus? Niet bang zijn hoor. Voor de mensen. Als ze je lichaam doden, niet bang zijn hoor. Discipelen. Vrees niet. Ze kunnen alleen je lichaam doden. Daarna kunnen zij niets meer doen. Vreest veel meer hem die macht heeft beide uw ziel en lichaam te werpen in de hel. Is dat de duivel? Nee. De duivel heeft helemaal geen recht om een mens te veroordelen voor eeuwig. Die wordt zelf in de hel geworpen. Dat is God zelf als rechter. Wat zeg je? Is God zo? Ja, zo is God voor mensen, jonge mensen, oude mensen, die zeggen, hoe mooi vermomd en verkleed ook en met welke prachtige argumenten ook omkleed. Dank u wel, Heere Jezus. Ik hoef uw offer niet. Voor zulke mensen. Maar misschien zit er iemand die psychisch bijna verminkt is. Omdat hij van huis uit zo bang is gemaakt met de hel. Tot jou, een woord. O, alsjeblieft, vergeet het dan. Hoe mensen het gedaan hebben. En hoe ze ermee gedreigd hebben. Om je te manipuleren. Of hoe de kerk dat kan doen. Voor ledenwerving. O God, vergeef ons. Maar luister alsjeblieft naar wat Jezus zegt. Om Christus wil. Maar de Zoon van God. Alsjeblieft neem dan zijn woorden ter harte. Hij kan nooit iets zeggen uit een verkeerd motief. Hij is heilig. En zijn liefde is heilig. En als hij zegt dat er een hel is en een hemel is, dan is het zo. En als hij zegt dat die eeuwig zijn, dan is het zo. Dat is een geestelijke natuurwet. Als iets op de grond laat vallen, of als iets loslaat, dan valt het op de grond. Dan kun je wel zeggen, ja, ik vind het gewoon onredelijk. Ja, maar dat is de zwaartekracht. Je kunt zeggen, ik vind het gewoon oneerlijk dat als God een mens loslaat, dat hij in de hel valt. Ja, maar dat is de natuurwet. De geestelijke natuurwet. Die wij in gang gezet hebben. In Genesis 3. Maar, nou houdt God jou vast. Nog steeds. Als je onbekeerd bent. Houdt God jou nog steeds vast. Boven die mond van de afgrond. En zegt, ik laat je nog niet los. En dan morgen nog niet misschien. En al die dagen hier aan van de afgrond nog niet. Nog steeds niet gedaan. Bid nou tot mij, zegt God. Allen die om de Heilige Geest bidden, zullen hem ontvangen. Nou, God houdt je vast. Wat zul je doen? Zul je zeggen, nou, ik vind het best hoor. Ik vind best. Ik geloof er niet in. Of zul je zeggen, ja, wie weet. Als het gebeuren moet, gebeurt het. Ach, smeek God. Zeg, Heer, als dat in uw woord staat, dan was dat de enige tekst. Dan zal ik met die tekst de hemel bestormen. Al wat u mij vast blijft houden en overzet in het koninkrijk van het licht. Ja, God heeft het niet in onze keuze overgelaten. Aan ons inzicht, hij heeft zelfs een gebod gegeven. Hij heeft niet gezegd, nou zie het maar om mensenkinderen. Je kunt dus voor eeuwig leven en voor eeuwig sterven. Je moet dat zelf verder maar weten. Nee, hij zegt, dit is mijn gebod, dat moet je doen. Opdat gij gelooft in de naam van de enige geboren zoon van God. Dit is zijn gebod. Dus daarom roep ik je toe. Namens hem, die opdroeg het evangelie te prediken. Kniel voor deze Heere Jezus neer. Bekeer je en geloof het evangelie. Breek met de zonde. En bid om vervulling met de Heilige Geest. O, laat deze heiland je verzoenen. En je verlossen. De prijs is reeds betaald. De prijs is reeds betaald. Er is bloed genoeg. Om welke zonde dan ook. Hoe vuil. Hoe herhaaldelijk. Hoe goddeloos. Hoe laag. Hoe trots, hoogmoedig. Allen uit de tel. Alleenlijk. Beken dat gij tegen de Heer, uw God, hebt overtreden. En bekeer tot hem, want hij is goeder tieren. Jeremia 3. De rijke man, hij is wakker. Wat nou het ergste van die vlammen? Jazeker. Maar kijk eens wat hij ziet. Hij ziet Abraham. Hij ziet Lazarus. Alles behalve Lazarus wil hij zien. Van verre. Ja, van verre. Zo bekeek hij ook graag Lazarus op aarde. Van verre. Nou ziet hij hem ook van verre. In de hemel. Vroeger dacht hij, ah, daar heb je Lazarus weer. En nou denkt hij, oh, Lazarus. En nou is er een kloof. Hoor eens. Hij bidt. Hij bidt. Vader, zegt hij, stuur Lazarus. Laat hij mijn tong verkoelen met een druppel. Want ik blijf smarten in deze vlam. Ontferm u mijner. Kijk, op aarde waren de heerlijkste wijnen nog niet goed genoeg. En was hij met niets minder tevreden dan het allerbeste. En gewoon water, ach, wat is water. Daar denken we niet aan, hè. Nu dorst hij naar een klein beetje water. Daar denken we niet aan, hè. Als we zomaar eventjes, als we dorst hebben, een glas water nemen. Zomaar uit de kraan. Zuiver drinkwater is wat. Of niet bang zijn dat er allemaal enge bacteriën in zitten, zoals in zoveel landen. Maar zo de kraan open draaien. Heerlijk glas water. Dan zeg je tegen de kinderen, heb je dorst? Neem maar water. Heb je een boos gezicht? Ja, water. Dat is anders. Dat is dan water. Denk er niet aan, hè. Water, dat is waar de mensen in het verderf naar smachten. Dat is het heerlijkste wat ze bij wijze van spreken kunnen bedenken. En hoor nou de zaligmaker roepen. Maar die tijd was voorbij voor hem. Hoor hem op aarde roepen. Niet gewoon water. Levend water. Op die laatste dag van het feest, het Loofhuttenfeest. Indien iemand dorst heeft, die komen tot mij en drinken. Openbaringen 22. En wie wil die nemen? Van het water des levens, om niet. O, dat gebed om ontferming. Dat kennen wij niet op aarde, deze man, die rijke man, nee. O, God, wees mij zondag genadig. Dat kennen wij niet. Ja, hij kende het wel. Ja, hij kende het wel. Delg uit mijn overtredingen. Was mij wel van me. Dat kende hij allemaal wel. Ja, gewoon als woorden. Als letters. Zo'n psalm, als het ware, die hij op kon zeggen. Zoals misschien wel vele gedeelden uit de Torah. Maar hij bad het niet. Hij smeekte het niet. Had geen ontferming nodig, had toch genoeg op aarde. Maar het gebed blijft onverhoord. Hij krijgt geen water. Maar niet ongehoord. Wat zegt Abraham? Kind, gedenk. Hij zei, vader, Abraham. Dat dacht hij wel. Had hij nog aanspraak kon maken op Abraham zijn vader? Ja, in zekere zin. Zeker. Naar het vlees. Maar God kan uit de steen Abrahams kinderen verwekken. Maar dan zegt Abraham terug. Kind, kind. Ja. Kind van dat volk, om zo te zeggen. Gedenk. Weet je wat een van de vreselijkste dingen is om te hebben in de hel? Je geheugen. dat is waar. Ik heb mijn deel gehad. Dat is waar. Ik heb al die kerkdiensten gehad. Dat is waar. Ik had een Bijbel. Er waren predikers. Het is allemaal waar. Oh, en ik heb het allemaal langs mij laten gaan. Ik dacht, is het nou nog geen tijd? Oh, hoe heb ik zo dwaas kunnen leven? Geheugen. Daar komen al die gebeden weer in herinnering. Die slappe gebeden. En hoe je tijd hebt verkwanseld. En hoe je hobby's je afgod waren. Dat je als het ware denkt, oh. En zoveel dingen die op zich nog niet eens zo slecht zijn. Waarvan je nu denkt, waarvan je in de hel zou denken, ik wou dat er geen computers bestonden. Kind, je denkt, heb je deel gehad. Ja, tenslotte, dat was het. Wat hij in zijn leven gezocht had. Geluk, hier op aarde, net gekregen. Hier op aarde. Het was het leven voorbij. Het was het geluk voorbij. Ignatius, die zei tegen zijn pijniger, wilt u mij in de vlammen werpen? Vindt u voor mij geen straf erg genoeg, wilt u mij in de vlammen werpen? Ach, het is goed, doet u maar. Ik zal slechts enkele uren pijn lijden. Maar o, u, o koning, u zult er eeuwig zijn als u zonder deze Jezus sterft. Dat is wat. En dan die kloof, hè. Abraham zegt, man, als zouden we het willen, kan niet. Het is een kloof. Het is een kloof. Het is onmogelijk om nog over te gaan. God kan alles wat hij wil. Maar God wil niet alles wat hij kan. Zou God dat niet kunnen? Zou die rijke man overzetten in de hemelse heerlijkheid? Ja, dat kan God. Maar God kan niet over zijn heiligheid heen stappen. Omwille van zijn heiligheid heeft hij zijn zoon geofferd. Verbrijzeld. Moet hij dat offer nou vertrappen van zijn eigen zoon? Dat zal hij niet doen. Hij zal wel zeggen, ik vertrap liever mijn eigen zoon. Ik zal liever hem laten kruisigen. Dat een verloren zonne tot mij komt en bidt om genade. En dat ik die zou afwijzen, dat zal ik niet doen. Maar ik zal niet zeggen tegen zondaren die dat offer en dat bloed onreinachten. Nou kom toch maar, dat kan niet. Dat is onmogelijk. Dood met alles, definitief. Boven de hel staat geschreven, hier is geen hoop meer. En dan denkt hij met schrik terug aan zijn leven. Oh, had ik maar, dan moet ik hier dan eeuwig blijven, eeuwig. Eeuwig. Wacht, denkt hij. Mijn broers. Oh, als ze hier ook eens zouden komen. Abraham, stuur Lazarus. Dat ze mijn broers waarschuwen. Want als zij ook hier zouden komen, oh vreselijk. Zeg dat Lazarus uit de dood moet opstaan en terug moet naar de aarde om mijn broers te waarschuwen. Nou, wat een bewogenheid. Wat een bewogenheid. Ja, Jos zegt, de hel is zo erg. Dat je het niemand zou gunnen. Hij weet nu al hoe het gaat met zijn broers. Snap je? Hij voelt het nu al aankomen. Gaat precies zo meteen. Zullen als ze zo doorleven zoals hij ze kende op aarde. Zullen ook sterven en verloren gaan. Dat weet hij nu al. Hoe leefde zij net als hij? God was een troostbron voor af en toe. Een EHBO-post. Een symbool. Een woord. Voor alle raadsels in het leven. Oh, hij weet het zeker. Zij zullen hier ook komen. Och, Lazarus, als jij nou eens terugging naar de wereld. Abraham, alstublieft. Nee. Nee, zegt Abraham. Zij hebben Mozes en de profeten. Dat ze die horen. Maar als ze die niet horen. Als zou iemand uit de doden opstaan. Ze zouden zich niet laten gezegd. Jawel, Abraham. Dat is wel zo. Hij weet het nog beter dan Abraham. Het is wat. Echt, maar als dat zou gebeuren, zouden ze zich wel bekeren. Nee. Nee. Stel je voor dat het toch gebeurd was. Het was over nagedacht. Moet je voorstellen. Die vijf broers. Nog een poosje in de roes natuurlijk. Rauw roes. Het is wat, hè. Ik mis mijn broer nog wel. Jij dan? Ik ook. Ik was altijd zo vrolijk, hè. Ja, en het huis, dat staat allemaal zo leeg. Die vrouw is daar weggetrokken natuurlijk. Maar ja, de tijd slijt. En heel vele wonden. 2 jaar later, stel voor. Wat? Maar dat is Lazarus! Althans, hij lijkt er sprekend op. Weet je wie ik pas zag, zei dus tegen elkaar. Ik heb iemand gezien, nou, je zou zeggen dat het Lazarus was. Ja, hij komt op bezoek bij die vrienden. Bij die broers. Mannen, wat kijken jullie verschrikt naar mij? Jullie denken dat ik op Lazarus lijk, hè? Nee, ik ben Lazarus! Wat? Dat kan niet, man. Dat is onmogelijk. Wat bazel je? Nee, echt. Jullie broer heeft mij gestuurd. Want die was in de hel. En die wist van tevoren al hoe het met jullie zou aflopen. En toen heeft hij gezegd, Abraham, stuur Lazarus toch terug naar de aarde. Maar dan zullen ze tot geloof komen. Nou, hier sta ik voor jullie. O, jongens, bekeer je toch, hoor. Anders kom je op dezelfde plaats als waar jullie broer nu is. In de eeuwige vlammen. Sorry, Lazarus. Maar, of tenminste, de meneer die denkt Lazarus te zijn. Sorry, dit gaat mij te ver. Onze broer in de hel? Weet je wat hij overgemaakt heeft voor de kerk? Voor de tempeldienst? Wat waren dan zijn zonden? Is God zo wreed? Ach, hou op. Nee. Zo ging het praatje verder als het ware. Als het tegenwoordig zou gebeuren, dan zou de hele wereld het snel weten. Maar dan als een strovuur zou het oplaaien en het was weer voorbij. Heb je dat gehoord? Die man die denkt die Lazarus is. Die zegt dat hij gestuurd is door onze broer. Vreselijk, hè? Het is gewoon spotternij. Zie, ze hebben Mozes. En de profeten. En wij? Wij komen straks, na de pauze, in de zevende zaal. Ze hebben Mozes. Wij hebben Mozes. En de profeten. En de evangeliën. En de brieven. Wat doe jij? Wat doet u? Kiest u heden. Wie gij dienen zult. De zevende zaal. We hebben zes zalen gezien. Nou, heel kort, ter afronding. Wij betreden het zevende vertrek. Wie zit er daar? Wat zien wij daar? Je ziet jezelf. Je ziet jezelf. Het is deze zaal. Dat is de zevende zaal. Daar zitten wij samen. Daar staan we. We hebben alles gehoord. We hebben alles gehoord. En we wisten misschien alles al. De hel. De afgrond van de hel. Het verderf. En de Satan. Die rondgaat als een brullende, briesende leeuw. Zoekende wie hij zou kunnen verslinden. Weet je nog van die Puma pas? De Veluwe? Wat dacht je? Wat zeiden de mensen daar in de buurt van de plaats waar hij gesignaleerd was? Wat zeiden de moeders tegen de kinderen? Pas op hoor. Denk erom. En niet te ver weg. En dit. Oh, wat een zorgzaamheid. Want die Puma zou je eens bespringen. Mam, mag ik dit? Mag ik dat? Nou ja, vooruit. Oh, je kunt ook niet alles weigeren. Hè? Zo. Heel dicht bij de briesende leeuw. Maar ja, ach, in deze tijd. En je kunt ook niet op alle slakken zouden leggen. En ja, precies. Ja. Ga zo maar door. Ga zo maar door. Eli. Daar zitten wij. Links van ons is die gapende afgrond. Rechts. Christus. O Heere, help mij om u te schilderen zoals u bent. Uitgestrekt aan het vloekhout. Doorspijkerd. Doorwond. Gekroond met doornen. De aarde zal om u het wil doornen en dissels voortbrengen. Wat had de Heer Jezus op zijn hoofd? De vloek van de aarde. De vloek van de aarde. Bespuwd. Hoe kan God het toelaten? Hoe kan het? Dan gaan ze toch wel tot het uiterste. Ja, is ook zo. Waarom dan toch? Waarom heeft God als het ware in zijn geduld zoveel toegelaten? Met ene wens. Omdat hij geen lust heeft in de dood van de mensen die hier vanavond zijn. Van niemand niet. Nou, zeg je, maar daar ben ik nog niet uit hoe het dan precies zit met die verkiezingen en die verwerping. Ach, daar ga je weer. Dan ga je de Heer Jezus weer op zijn mond slaan. Dan ga je hem zeggen, nee Heer Jezus, dat zegt wel, maar dat kunt u niet menen. De God van Ezechiël zegt wel dat hij geen lust heeft in de dood van de goddelozen, maar is één bepaald soort goddelozen. Zo zijn we als mensen. Zo zijn we als mensen. Nee, vader Abraham, maar als het zus is en als het zo gaat, dan... Je hebt Mozes, je hebt de profeten, en de evangeliën, en de brieven van de apostelen. Nou, wat zul je nou doen? Wat zul je nou doen? Ach, weet je, eigenlijk is het met dwaasheid dat ik dit allemaal zeg. Want ik kan natuurlijk niemand bekeren. En wie zal nou door de woorden van een mens bekeerd worden? Niemand. Dus wat sta ik hier nou eigenlijk? Nee. God heeft het behaagd om door de dwaasheid van de prediking zalig te maken. Die geloven. En wat is geloven? Die zeggen, Heere, kijk, hier lig ik nou. Ik kan niet eens meer staan. Hier lig ik nou als een Lazarus. Uitterend. In de zonde. Ik heb het overal gezocht. niet gevonden. Ik had het kunnen weten, heren. In uw woord staat het geschreven. Ik ben een keurige huisvrouw. Ik ben een keurige jongen. Maar ondertussen, o God, gij weet van mijn zonde. Heren, gedenk mijner. Wat is dan geloven? Zo, in al die vuil en zonde en ongerechtigheid en met alles tekort, ook zonder besef tekort. Zomaar roepen tot hem. Zomaar roepen. Je hand ophouden, terwijl je niet meer kunt zitten of staan. Heere Jezus, gij zone Davids. Trek mij op, heren. Trek mij op. Doe het dan. Bid dat dan. Thuis. Een hele avond. Doe dat dan. En overdenk nou eens. Ja, of je moet zeggen. Ach, weet je. Ik geloof er eigenlijk niks meer van. Ik geloof er eigenlijk niks meer van. Van heel die hemel en van die hel en van al die Bijbel. En ik zit hier wel. Daar kom ik ook eens een keer. Maar eigenlijk, diep in mijn hart, geloof ik er niks van. Nou ja, goed. Zoek het dan in de wereld. Zoek het dan in de wereld. En kijk eens of dat je hart echt bevredigt. Nou. Vraag maar aan de beroemde popsterren. En? Wie het ook is. Als je nou eerlijk zou eens in gesprek kon gaan. En? Michael Jackson, maak eens vragen. Zeg het eerlijk, jongen. Heb je nou vrede? Ja, je bent beroemd. Je hebt geld. Je hebt alles wat je hebt. Heb je vrede? Als God zou bestaan, snel als toch zou bestaan, kun je dan zeggen, hier ben ik, God. Ik heb u altijd gediend. De vrede. Ja, I don't want to talk about religion. I don't believe in God, enzovoort, zou hij misschien zeggen. En hij wimpert alles af. Zie je, bang. Bang voor nare vragen. Bang voor nare vragen. Ben je nou echt gelukkig? Waarom is Herman Brood van het dak gesprongen van die flat? Waarom? Het was zo gelukkig. Had alles wat zijn hartje begeerde. Roem. Elvis Presley. Waarom? Dat is het dan toch? Nee, het is het niet. Opeens zag het in. Ik ben bedrogen. Ik heb mezelf bedrogen. Maar ja, laat nou maar zitten. Nou is het op te laat ook. Kan me niet meer schelen. En in de wanhoop. Oh, die vreselijke wanhoop. Tot die vreselijke dingen gekomen. Maar nou zitten wij hier nog. Wij zitten hier, dit is de zevende zaal. Wat een groot iets dat ik namens de grote opdrachtgever mag zeggen. Hier is Christus. Hier is Christus. Gekruisigd voor verlorenen. Voor zondaren. En hij zoekt om zalig te maken. Wat verloren is. Wat zul je dan doen met zo'n grote Christus? Wat zul je dan doen met zo'n groot offer? Wat zul je doen met dat bloed? Dat alles reinigend bloed. Zul je dat vertreden? Zul je dat vertreden? Nee toch? Denk aan de hemel. Denk aan de hemel. Eeuwige heerlijkheid. Al het lijden van deze tegenwoordige tijd, zegt Paulus, niet te waarderen. Tegen de heerlijkheid die in ons geopenbaard zal worden. Gemartelde christen niet. Oh, we kunnen daar makkelijk over praten. En ik ook. Het spreekt me altijd zo aan, maar soms denk ik, oh ja, maar je zou er zelf eens voor staan. Dan kan ik ook weer bang worden en huiveren. En toch de hele denkt, Heer, oh, dan zal ik toch maar bouwen op u, dat u me wilt vasthouden, anders wordt het ook nooit wat. Gemarteld, verscheurd, getiraniseerd, door de leeuwen verscheurd, als fakkels verbrand, ten tijde van Nero. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Niets, niemand, niemand. Denk aan de vrouw van Lot. Denk aan de hel, hoe vreselijk het ook is. Maar denk eraan. Denk omdat de Heer Jezus het gezegd heeft. Alsjeblieft, doe het omdat Hij het gezegd heeft. Waarom? Uit onzuivere motieven? Nee. Om het te manipuleren? Om een onzuivere reden? Nee. Nee. Omdat Hij je toeroept. Bekeer je. En geloof het evangelie. Want ik wilde zo'n grote prijs betalen. Om alle zonden te vergeven. Wel nu. Daarom zijn we hier vanavond samen geweest. In zijn naam is het slot van Lucas. En in zijn naam, o mijn discipelen, zegt de Heer Jezus, zullen gepredikt worden. Bekering en vergeving. Nou hebben we het allemaal gehoord, hè. Dan gaan we eindigen, hè. Hoe zullen we dat nou doen? We doen het eens anders. Wij denken na over de hemel. We zullen eens nadenken over de hel. Over Christus. Je werk of je gezin. Je toekomst. Je studie. Zo, en neem al die dingen nou eens bij elkaar. Laten we nou eens 3 minuten nemen. 3 minuutjes maar. Om stil te zijn voor de Heere. Als er 3 minuten om zijn, dan zal ik de organist een seintje geven. En dan zal hij een kort voorspel spelen. En daarna zullen wij zingen op Psalm 139, vers 14. Doorgrond mijn hart. En dan zullen we eindigen, zal ik met gebed eindigen. En als slotlied het laatste vers van Psalm 95. Maar boven alles, bij dat alle dingen, bij al die dingen, houdt gedurig de gekruisigde Christus voor ogen. Of je nou de heldingte van de hemel, aan je beroep, gezin, studie, toekomst, verleden, wat dan ook. Boven alles, aan hem.